Beste luisteraars, fijn dat u ook weer kijkt. Wellicht had u ook onze broeder Jan van Wijngaarden verwacht, maar die was onverwacht ook ziek geworden. En daarom neem ik deze meditatie ook even over. Fijn dat u luistert of kijkt. Ook als kerk willen we u niet alleen zondag in de kerkdienst, maar ook zomaar midden in de week een bemoedigen. Dat hebben we ook nodig in deze tijd. Een moment om samen te luisteren naar de Bijbel, het boek waardoor de Heere God ons wil bemoedigen, troosten, corrigeren en ook richting geven. Aan de hand hiervan willen we ook enkele overwegingen doorgeven, uitleg geven en daarna willen we samen ook bidden en de Heere God ook danken voor alles wat u ons ook heeft gegeven. Deze avond wil ik ook eerst met u lezen uit de Bijbel en ik doe dat uit het boek Handelingen. Dat is het tweede boek van de evangelist van Lucas. Zoals u weet heeft Lucas twee boeken geschreven. De eerste zijn evangelie en de tweede ook Handelingen der Apostelen. In de preek op Hemelvaartsdag heb ik er ook even op gewezen dat de hemelvaart, dat de Heer Jezus zegenend is heen gegaan en dat Lucas dat in zijn evangelie kort beschrijft. Maar in dit gedeelte in Handelingen doet hij dat wat breedvoeriger. Ik lees met u uit het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien heengaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover. Waar wil ik het deze avond ook met u over hebben, heel in het kort, wel over die laatste versen, vers 13 en 14, En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. We hebben samen ook met elkaar op Hemelvaartsdag de hemelvaart van de Heer Jezus ook overdacht. Misschien hebt u toen ook wel gekeken en geluisterd dat ik ook hemelvaart heb besproken vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarin heb ik ook de nadruk gelegd dat de Heer Jezus van hen verwijderde. En terwijl hij hen zegende, en daarin kwam ook naar voren dat hij als een hoge priester gezegend heeft. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. En dat wordt door Lucas dus heel in het kort ook beschreven. En toen heb ik al reeds gezegd dat in Handelingen van de Apostelen, het tweede boek van Lucas, hij uitvoeriger gesproken heeft ook over de hemelvaart. Welk gesprek er ook aan vooraf ging en wat hij daarin ook gezegd heeft, dat ze de belofte van de Vader zouden mogen inwachten, dat ze daarmee bezig moeten zijn, dat ze terug moesten gaan, ook naar Jeruzalem. Daar hoop ik ook op de eerste Pinksterdag het een en ander ook over te zeggen. Want dat geeft ook iets weer dat die hemelvaart, toen Jezus dat ook allemaal gezegd had voordat hij heen ging, eigenlijk ook een opmaat is tot datgene wat komen gaat. En daar mogen wij natuurlijk met Pinksteren uitgebreid ook bij stilstaan. En welke machtige en een heerlijke gebeurtenis eigenlijk ook dat Pinkster-evangelie is. Maar dat komt wel even en wel zijn zondag. Dan hoop ik daar wat breder over door te spreken. En wat dat voor ons allen heeft te zeggen en te betekenen. Deze avond wil ik met u stilstaan juist bij dat gedeelte dat de discipelen met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers bij elkaar zitten. Ze hebben gehandeld naar wat Jezus gezegd heeft. Dat ze terug moesten gaan naar Jeruzalem om daar de belofte van de Vader ook te mogen ontvangen. En ze hebben gehoorzaamd. Ze hebben geluisterd. Als Jezus hun dat zegt, moeten ze dat doen. En daarin zie je ook hoe belangrijk het is om in alle dingen nauwkeurig te luisteren wat de Heer Jezus zegt en beveelt. En daar vaar je wel bij. Maar hij heeft een opdracht gegeven om daar te blijven wachten. En wij zitten nu ook in het kerkelijk jaar tussen hemelvaart en Pinksteren. En dat is eigenlijk ook een tijd dat je je misschien een beetje verweest voelt. Dat is eigenlijk ook waarom zondag erbij stil is gestaan, de wezenzondag, dat je eigenlijk verweest bent omdat Jezus er niet meer is. Jezus is weg. En Jezus is naar de hemel gevaren. En hoe zal hij dan weer terugkomen? Tussen hemelvaart en Pinksteren, dat is een periode van wachten, van afwachten, van verwachten. En misschien zitten we in deze periode ook wel bij elkaar. Wat zegt u, dominee? We zitten niet bij elkaar. Juist niet. Ja, misschien is het dan daarom ook dat we ons wel een beetje verweest voelen. Dat we ook niet meer bij elkaar kunnen komen. Niet bij elkaar kunnen zijn. Om samen elkaar te ontmoeten, maar ook te spreken over de grote dingen die Jezus gedaan heeft. Dat is best lastig. Misschien begrijpt u in dit jaar misschien wel het meest wat het betekent om, ja, verweest in huis te zitten. En dat je nauwelijks misschien met iemand kunt spreken of elkaar kunt ontmoeten. Ik weet wel, de versoepelingen zijn ingezet, dus het is al wat minder als eertijds. Maar het is nog niet zo dat je met elkaar en masse naar de kerk kunt gaan. Om ook de diensten te vieren, om samen God te eren en samen God te loven en hem dank te zeggen voor alles wat hij heeft gedaan. Dat is best lastig, dat is ook best moeilijk. Dus we begrijpen misschien nu wel veel meer als ooit wat het betekent dat je niet bij elkaar kunt komen. Dit in tegenstelling van de discipelen die nu wel bij elkaar kunnen zitten, maar ze voelen zich ook wel verweest, want Jezus is weg. Jezus is er niet. En hoe moet dat nu verder? Nou moeten we wel bedenken dat zij met grote blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem. Want ze waren wel getuigen geweest dat de Heer Jezus aan hen verschenen was weer opnieuw nadat hij gestorven was. Dat is natuurlijk ook al een bijzondere gebeurtenis. Ik hoop daar ook nog wat over na te denken, ook op de tweede Pinksterdag, hoe je dat moet zien. En dat dat iets heel bijzonders is eigenlijk, want het is wel een verschijning van Jezus, hè, als hij bij de discipelen bij de Olijfberg is en dat hij ze naar Betanië heeft geleid. En dat hij onder hen was en bij hen was en met hen gesproken heeft. Maar daar zal toch ook iets van heiligheid omheen zijn, want Jezus was wel gestorven en hij stond in levende lijven toch weer voor hem. En nu was hij weer heen gegaan. En zo gingen ze toch met grote blijdschap terug. Want één ding wisten ze, Jezus leeft. Hij is er. En we kunnen met hem spreken, hij kan misschien wel zomaar weer verschijnen. Misschien was dat ook wel weer de hoop en de verwachting. Jezus kan zomaar weer terugkomen, hij kan zomaar weer in hun midden zijn. Want hij leeft, hij is er. Nee, het is volstrekt helder en duidelijk dat hij de Messias is. Dus dat is een heel bijzondere gebeurtenis, dat ze dat mogen beleven. En zo, ondanks dat Jezus er niet bij is, toch weten ze, hij leeft. Hij leeft. En dat is mooi als je dat toch ondanks alles wel beseft. Wij hebben niet te maken met een dode Jezus die in het graf ligt, maar dat hij leeft. En dat wij ook nu nog elke keer tot hem kunnen spreken en met hem kunnen omgaan. Hou dat maar vast, dat we een levende heiland hebben, een levende Jezus Christus. Dat is één. Maar ze zitten bij elkaar, verwachtende de belofte van de Vader. Dat is wel bijzonder dat dat zo genoemd wordt. Je zou ook kunnen zeggen, het is de belofte van God. Waarom zou dat er nou niet staan? Waarom staat er nou zo de belofte van de Vader? Ja, Jezus had in de omgang met de discipelen daar ook al eens over gesproken. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus Jezus liet wel blijken, God, dat heeft ook te maken met vaderschap. Met leiding. Met gezag. Maar wel een vader die betrokken is op zijn kinderen. Het is niet een toornend vader, maar vader die zijn liefde toont. En natuurlijk kan een vader wel eens toornen. En zo kan God misschien ook wel eens toornen over onze zonden, maar het is een vader. En dan hebben we natuurlijk altijd dat mooie beeld van ons, van de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over die barmhartige vader die zijn verloren zoon liet gaan. En dat hij op de uitkijk stond en toen die verloren zoon weer terugkwam. Ik snap het, het is een gelijkenis. Maar misschien is dat toch ook iets van uw leven. En dat hij toen die verloren zoon terugkwam omhelsde en zijn liefde toonde. En dan gaat het over de belofte van de Vader. Hè? En dat wil dus ook eigenlijk dit zeggen. Dat door het offer dat Jezus gebracht heeft, we nu niet te maken hebben met een God die toornt over de zonde. Maar met een God die voor ons een vader wil zijn. Hij toornt wel over de zonde, ja zeker. Maar hij, als u in Jezus Christus mag geloven. en dat u uw zonden vergeven zijn, dan is hij een vader die u omhelst en die dankbaar is wanneer u naar hem toe bent gegaan, op de knieën bent gegaan en hem weer gezocht hebt en uw leven in de handen van Jezus hebt gelegd, die ook voor u verzoening heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Dat is zo bijzonder. Dat is zo indrukwekkend. En dat is wat Jezus dus nu ook zegt. Wacht op de belofte van Vader. Wacht op de belofte van Vader. En zo zitten ze bij elkaar. En niet zomaar hoor, want als je wacht op de vervulling van de belofte, dan is dat niet een lijdelijk afwachten of zo. Of dat je leeft op een manier van, we zien wel wanneer het komt en wanneer het gebeurt. Nee, daar waar geloof is, waar de liefde is, die is werkzaam. Dan ben je bezig met Gods belofte. Dan laat het je niet onverschillig, al die beloften. Maar dan zie je eruit dat die beloften ook vervuld worden. Dat je gaat merken, daar heb ik wat aan. Dan dat er wat gebeurt met je. En dat je er zo naar uit mag zien. Geloofsleven is een werkzaam leven. En dat is ook altijd waarin je mensen ook leert onderscheiden. Ja, natuurlijk weet ik wel dat er in het leven van een christen lauwe periodes kunnen zijn. Maar bij een christen zal het ook altijd weer opleven. Zal het ook weer opbloeien. En dan komt er toch altijd weer dat moment, gewerkt door de Heilige Geest. O Heere, breng mij toch weder. En breng mij toch weer terug. En geef dat ik toch uw liefde weer mag ervaren en mag ondervinden. Geloof is werkzaam. Is bezig zijn. En dat lezen we hier. Ze waren volhardende in bidden en smeken. Voordat ik daar nog wat meer over zeg, wil ik iets anders eruit stippen. En dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Daar zouden we eigenlijk gewoon over doorheen lezen. Maar nou, ziet u daar allemaal die namen staan, hè? Ze waren bijeen in de bovenzaal. Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Simon, Zelotes. Nou, het hele rijtje. Allemaal zitten ze bij elkaar. Maar het is wel bijzonder dat ze bij elkaar zitten. Heel bijzonder. Zou u weten waarom? Nou, er zullen misschien gedachten zijn over Petrus of over de zonen van Zebedeus bijvoorbeeld. Nee, ik haal er twee uit. Gewoon maar even. Uit al die namen. De ene is Matthäus, die we ook wel kennen als Levi. U weet, hè, wat hij was. Hij was een tollenaar. We zouden vandaag zeggen een belastingambtenaar. Daar moest ik een beetje aan denken, omdat onze belastingambtenaren op dit moment ook nogal in de picture staan. Dat heeft allemaal te maken met die toeslagfraude en dergelijke. En dat wordt allemaal onderzocht. En daar zijn natuurlijk heel veel mensen ook slachtoffer van geworden. Die zijn ook heel boos en sommige levens zijn ook totaal geruïneerd. Nou, dan begrijp je natuurlijk wel dat daar allerlei gevoelens komen over die belastingdienst. En dan moet je natuurlijk lang niet al die ambtenaren over één kam scheren. Maar wat er gebeurd is, dat kon natuurlijk niet door de beugel. Men heeft geprobeerd om natuurlijk de fraude te bestrijden, maar men ging wel veel te ver op de manier waarop ze dat deden, waardoor eigenlijk de goede onder de kwade moesten lijden, zeggen we dan. En dat is niet fijn. Want we staan er nauwelijks bij stil wat dat betekent voor die mensen wiens leven totaal geruïneerd is, waardoor zelfs huwelijken kapot zijn gegaan. Dus het is niet niks. En als er dan een verontwaardiging is, dan komt dat natuurlijk ergens vandaan. Maar nou begrijpt u ook, dat was er toen de tijd ook over die tollenaren. Want die stonden in dienst van een overheid die nou niet bepaald zachtzinnig was. En ook er frauduleuze praktijken op nahielden. Dus die tollenaren die stonden niet goed in aanzien. Werden gezien als landverraders. Misselijkmakende mensjes. Maar wij weten dat deze Levi door Jezus is opgezocht. Ik moet heden in uw huis zijn. Heel mooi is dat, hè? Jezus die hem ziet. En dan ga ik daar nou niet allemaal over spreken, maar één ding wil ik dan wel zeggen. Hij was niet geliefd natuurlijk. En de mensen keken natuurlijk verbaasd dat Jezus notabene bij hem in huis ging. Met hem ging eten. Hoe kan dat nou een Messias zijn? Hoe kan dat nou een heiland zijn? Daar klopt helemaal niets van. Dan ben je toch, zeg mij uw vrienden, dan zeg ik, zal ik zeggen wie u bent. Dat is zo'n standaard uitdrukking. Nou, is Zacchaeus dan een vriend van Jezus? Nou, dat is hij wel geworden van Jezus, ja. Er is wat gebeurd in zijn leven. En er is ook innerlijk wat gebeurd. Alles wat ik verkeerd gedaan heb, zal ik viervoudig teruggeven, zegt Matthäus. Dus er is echt wel wat gebeurd in zijn leven. In de ontmoeting met Jezus. En als je Jezus ontmoet, dan gebeurt er wat in je leven. Dan gaan er dingen veranderen in je leven. Dan komt daar de strijd in je leven. Absoluut. Dat is één. Tweede, die pik ik er ook uit die namenlijst. Dat is Simon Zelotes. Zelotes. Nou, je zou kunnen zeggen Simon de Zeloot. En wat is dat eigenlijk? Nou, dat is ook heel apart. Want een zeloot, dat was een bepaalde stroming. Die was al voor de geboorte van de Heer Jezus. En die is ontstaan door Judas de Maccabeer. En Judas de Maccabeer, die kwam in opstand tegen de Griekse invloeden. Die invloed hadden ook op de Joodse godsdienst en ook op de tempel. En hij wilde het zuiveren. En hij ging de strijd aan. Letterlijk een strijd. Van vlees en bloed. En dat leidde tot een geweldige opstand. En die opstanden, ja, die leidden er uiteindelijk toe dat ook in 70 voor Christus let wel, ook de Jeruzalem verwoest is geworden. En dat er ook vele slachtoffers zijn gekomen door dat optreden van deze organisatie van de Zeloten, van de Maccabeërs. Zeloten, dat heeft ook iets te maken met dolk. Ze hadden een dolk onder hun kleren zitten. Waren geen lievertjes. Maar in de tijd van de Heer Jezus, toen was er ook een andere. Dan was Judas de Maccabeer er niet meer, maar was er ondertussen een andere gekomen, een zekere Eleazar. En die zette de strijd voort, ook vanuit de vesting Masada. Iemand die in Israël is geweest, die heeft die vesting misschien ook wel eens bezocht. Dat is een indrukwekkende vesting. En daar hebben ze ook gevochten tegen de Romeinen. Ja, eigenlijk ging dat zover, ze moesten dat natuurlijk uiteindelijk wel verliezen. Maar ze doodden toen hun eigen gezinnen en ze pleegden zelfmoord omdat ze maar niet in de handen van de Romeinen wilden vallen. Dus het was een wat wij vandaag zouden kunnen zeggen, een terroristische organisatie. En dat waren dus geen lievertjes. En als er een zeloot was die een tollenaar zag of een verrader zag, nou dan zou die hem. En snapt u het nou dat zo'n wonder is? Matthäus en Simon Zelotes, ze zitten bij elkaar, eertijds vijanden van elkaar. En als het aan Simon gelegen had, had hij hem overhoop gestoken, als die kon. Hij was niet voor niets een zeloot. Wees ijverig, staat er in de Maccabeeën. Al moet het je eigen leven kosten. Nou, en die twee, die zitten nu bij elkaar. Oorspronkelijk vijanden, ieder met zijn eigen geschiedenis. Maar door Jezus bij elkaar gebracht, door Jezus in een groep gebracht. Omdat ze samen de Heer Jezus hebben leren kennen. En dat is nou de kracht van het evangelie. Ook als er mensen komen uit verschillende culturen, met een eigen geschiedenis. En dat kan zo fel tegen elkaar ingaan. Maar als Jezus in je leven komt, of dat nou van een islamiet is, of van iemand die zeer wettisch leeft, maar ook de Heer Jezus nog niet kent, en dat die twee toch bij elkaar komen, omdat ze ontdekken wat het evangelie van Jezus echt is. Wat de liefde van Jezus is. Wat die kracht is. als Jezus Christus in het leven komt. Dan zie je dat ze bij elkaar zitten. Dat moet wat geweest zijn. Aanvankelijk aartsvijanden. En nu zitten ze bij elkaar. En worden ze opgenoemd in het rijtje met al die namen. En ze zijn nu bij elkaar om te volharden in bidden en smeken. Dat daar de belofte van de Vader vervuld zal worden. Dat daar grootse dingen zouden gaan gebeuren. En dat Christus door zal werken in hun leven, in het leven van hun land en van hun volk. En dat ze erachter zullen komen dat de krachtige werking van Jezus en zijn geest wereldwijd zijn uitwerking zal hebben. Of ze dat allemaal door hebben gehad op dat moment, dat is niet duidelijk. Maar ze waren wel bezig met de vervulling van de belofte. En die zal veel rijker vervuld worden als dat ze misschien zelf ooit hadden gedacht. En dat is toch wel mooi. Mensen die samen verbonden zijn in de Heer Jezus Christus. Omdat ze zijn liefde hebben leren kennen en ontdekken. En als je ziet wat dan de betekenis van het christendom zou moeten zijn en van christenen onderling, dan zou je ook maar eens moeten lezen in Romeinen 12. Waarin ook gesproken wordt hoe je met elkaar ook hebt om te gaan en hebt leren om te gaan. Nou, dat is wat we ook zien in dit alles. En dan lezen we tot slot, gemeente. Deze blijven alle eensgezind volharden in bidden en smeken. En dan nog één ding en dat is tot slot. Want daar wil ik toch ook nog even de aandacht voor vragen. En staat er, en Maria, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. Ja, die zijn natuurlijk wel zeer nauw bij betrokken. Ze hadden Jezus van kind zien opgroeien. Ze hadden gezien hoe hij met hen omging in Nazareth. Ze hadden natuurlijk ook gezien hoe de Heer Jezus opgang maakte. En dat ook die broers in eerste instantie het allemaal niet konden geloven. En dat hij de Messias is. Ja, het was hun eigen bloed, eigen broer zou je kunnen zeggen. Wij weten dat het, je zou kunnen zeggen, een halfbroer was. Want hij was ook de Zoon van God. Maar hoe het ook zij. Deze bijzondere broer, die was toch voor hen ook heel gewoon. En daar waren ze mee opgegroeid. Maar nu zitten ze met Maria. Een zwaard zal door haar ziel gaan. En dat is gegaan. Toen ze daar stond bij het kruis, haar zoon, haar kind, hoe is dat voor te stellen? Die zo door de diepten heen is gegaan. Maar ze heeft het nu gehoord. Hij is fysiek wellicht niet meer bij ze. Ja, af en toe in zijn verschijning, in zijn heiligheid, in alles wat erbij is. Dat moet ook verrassend geweest zijn voor Maria, voor de moeder. Dat ze dat ook gehoord heeft en wellicht ook gezien heeft. Zijn eigen moeder. En die zit hier nu met die broers. En ze zitten ook uit te kijken naar de vervulling van de belofte van vader. Niet van Jozef, maar van de hemelse vader. Van de Heere God. Wat moet dat een intieme gebeurtenis zijn als je zo samen met elkaar spreekt. Over wie Jezus is, wat er allemaal gebeurd is, wat je met elkaar kunt delen, waarin je hem mist en waarnaar je met elkaar uitziet. Maar één ding weten ze, hij komt, hij komt, hij komt terug. Hij is er en hij leeft. En hij zal ons niet in de steek laten. En er staan grootse dingen te gebeuren, die de wereld zullen omvatten. En waarin ook iets gezien wordt van de grootheid van de heiland, Messias, koning Jezus en zaligmaker. Nou, laten we daar ook maar eens even bij stilstaan. Want u weet misschien ook wel, u bent misschien ook wel een moeder. En u zit ook wel eens te worstelen om je kinderen. Van wat wordt er van ze en hoe gaat het nu? En dan zult u niet zo'n zwaard hebben gehad door uw ziel als Maria. Maar misschien hebt u ook wel zo'n zwaard van al die pijn en al die zorg en al dat verdriet. Maar dat u toch mag weten, Jezus is mijn zaligmaker. Jezus is mijn heiland. En zo mogen wij in deze week even een moment hebben om elkaar ook te bemoedigen. En mogen we uitzien naar Pinksteren. Naar de geest van Jezus. de geest van Christus. Die ons, want zo wordt die geest genoemd, troost. Dat hebben we nodig in deze coronatijd. Ook als we elkaar even niet kunnen ontmoeten. Als we ons even verweest weten. Maar dat we toch dit geheim mogen kennen. Jezus, Jezus, Hij alleen is mijn zaligmaker. En van wat zie ik er naar uit? Dat ik vervuld word met zijn geest van vergevende liefde en trouw en goedheid en barmhartigheid. Zie toch maar veel uit naar de vervulling van al zijn beloften, dat u mag weten. Jezus is mijn heiland en God is mijn vader. Amen. Zullen we ook samen met elkaar bidden en God ook dankzeggen. Heren, het is altijd al wel goed om zo'n moment te hebben. Even na te denken, stil te staan bij uw woord. En dat is altijd rijk, heren, als we erover nadenken. Dan zien we altijd weer bijzondere dingen wat ons opvalt. Zoals ook vanavond weer, heren. Dat in die namenlijsten Simon Zelotes zit naast een Matthäus. Wonderlijk, het is uw goedheid, het is uw liefde. Die mensen met verschillende achtergronden, die eertijds lijnrecht tegenover elkaar stonden, nu bij elkaar staan. En daarom bidden we u, Heere, wil zo krachtig werken met uw geest, omdat er ook eenheid is. Eenheid in de gemeente en onder de gemeenteleden. Dat er ook de liefde onderling wordt gevonden in hem, in Jezus Christus. En wilt u de muren die wij zo gemakkelijk optrekken worden afgebroken. En weten dat we toch ook één zijn in hem. Wanneer die liefde wordt uitgestort in ons hart. Wanneer we hem mogen kennen. Zegen ook, heren, dan zo het woord. Maar ook als we zien wat ook Maria als moeder allemaal heeft moeten doormaken. En hoe ze hier bij elkaar zitten met mensen om haar heen die samen hebben gezien wat de betekenis is van haar zoon. En dat zij hem heeft mogen dragen. Wat zij allemaal aan wonderlijke gebeurtenissen heeft meegemaakt met hem. En dat ze nu ook maar weten dat, ondanks dat hij gekruisigd is, toch leeft en verhoogd is door de hemelse God en Vader. O Heere, zo bidden we. En wilt u ons ook maar leren in ons leven. En dat we maar leren uitzien wat hij betekent voor ons. Elke keer weer opnieuw. Heren, zo kijken we uit naar Pinksteren. Het is nu de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. U weet, heren, of we ook biddend bezig zijn. En uitzien naar de vervulling van al uw beloften ook in deze tijd. De belofte dat ook de geest zal worden uitgestort over uw volk Israël. En dat ook uw volk Israël, heren, uit alle landen van de wereld bijeenkomen. En dat we er naar uitzien dat ze ook, heren, u zullen belijden als de koning der Joden. Dat is een teken in deze wereld. Zo mogen we uitzien, heren, naar de vervulling ook van al uw beloften en de doorwerking van uw geest. Wees ook met hen, heren, die vanavond bijeenkomen of met elkaar verbonden zijn en contact hebben als ze met elkaar ook spreken over u en ook bidden. Tot u, heren, in een gebedsgroep met elkaar wil dat zegenen. We bidden ook, heren, voor onze broeder Jan van Wijngaarden, die plotseling ook door ziekte is getroffen en vanavond niet de meditatie kon doen, maar we kunnen elkaar opvangen. En heren, dan is het toch goed om ook hem op te dragen in het gebed. Wees hem nabij. Geef hem ook weer verder herstel en vernieuwing van krachten. En gedenk hem en zijn vrouw, heren en kinderen. Wilt u hem ook nabij zijn? Wees met onze gemeente. Geef dat er ook velen met Pinksteren af zullen stemmen en zullen kijken naar de diensten. Dat er toch ondanks alles, Heere, iets is van een ontmoeting met u. Dat we toch mogen weten dat u doorgaat en dat u uw gemeente bouwt. Niet alleen onze gemeente, maar ook, Heere, in ons land en volk. Wij bidden voor ons land en volk. Geef dat er een inkeer komt, een terugkeer, een bezinning. En dat er zo ook, Heere, weer gezien wordt dat u God bent. Dat u tot ons spreekt, op welke wijze dan ook. O Heere, wil alle activiteiten die erop gericht zijn om ons land en volk daar weer mee bekend te maken, wilt u dat zegenen. En ga zo ook met ons mee. Vergeef al onze zonden, Heere. Wil ons afhankelijk houden van u. En geef ons alstublieft ook uw genade. Lieve Heere God, barmhartige Vader, heb dank voor alles wat u gaf in uw woord, in uw zoon. En in alles waarmee u ons leidt en stuurt en regeert. En doe ons vooral uitzien naar uw toekomst. Want u weet de tijd en de gelegenheid wanneer het koninkrijk in volle heerlijkheid geopenbaard zal worden. Dat is aan u, o God en Vader. Maar leer ons wel ernaar uit te zien en uit te kijken als burger van twee werelden. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Heel fijn dat u ook vanavond weer even hebt gekeken. En ik wens u nog een hele goede avond toe. Prachtige zomeravond. Daarin mogen we ook genieten van datgene wat God ook doet. En we hopen toch ook te zijner tijd elkaar weer te ontmoeten en daarna uit te zien. Als ik zo bezig ben met de voorbereiding van de preken of als ik door de gemeente heen fiets, dan schieten zoveel namen en ook wel uw naam door mijn hoofd heen. En ja, je kunt natuurlijk lang niet iedereen altijd bereiken, maar wat zal het heerlijk zijn als we toch te zijner tijd weer samen mogen komen en dat er een eind mag komen aan deze toch wel bijzondere periode die we met elkaar meemaken. Hartelijk dank, tot ziens, gezegende avond en God zij met u. Tot ziens.